of Music. 24 uur per dag, online en mobiel. Dit is Kicks Radio. Met het nieuws van 10 uur.
Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Op 6000 basisscholen beginnen ze morgen een uurtje later. Want veel leraren gaan dan staken. Ze willen meer geld en minder werkdruk.
Ik denk dat we het goed doen met z'n allen, maar ik denk dat we de werkdruk toch wel zodanig hoog is dat we graag meer tijd zouden hebben voor de individuele leerling. En ja, daar is meer tijd voor nodig, dus meer geld voor nodig.
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker wil ook wel meer leraren voor de klas, maar meer salaris zit er nu niet in.
En dat een roep om meer salaris niet de problemen in het onderwijs zo 1, 2, 3 oplost. En dat er ook andere dingen zijn die moeten gebeuren als we een vuist willen maken tegen dat lerarentekort.
Dekker heeft wel een plan bedacht. Hij wil dat mensen met een ander beroep zich makkelijker kunnen laten omscholen tot basisschoolleraar. Bij zelfmoordaanslagen in Nigeria zijn 9 doden en 13 gewonden gevallen. Onder de 7 daders waren ook 4 tienermeisjes. De aanslag is nog niet opgeëist, maar in dat gebied worden vaker aanslagen gepleegd door terreurgroep Boko Haram. De inwoners van 6 islamitische landen mogen toch de komende 90 dagen de VS niet in. Meerdere rechters hadden dat tijdelijke inreisverbod van tafel geveegd, maar van de hoogste rechter mag dat plan van president Trump er toch komen. Alleen mensen met familie of werk in de VS kunnen een uitzondering aanvragen. Op het dancefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelopen weekend een jongen van 19 uit Duitsland overleden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En een bijzondere vondst in het centrum van Arnhem. Daar zijn bij graafwerkzaamheden een oud kerkhof tegengekomen. Tot nu toe zijn al 45 skeletten van honderden jaren oud gevonden. Toch was deze archeoloog niet echt verrast.
Het is ook niet zo verwonderlijk, want je zit natuurlijk bij de kerk, waar je een kerkhof verwacht. En het heet hier ook vroeger de knekelsteeg, wat dus wel duidt op de knekels, de botten die we vinden.
En die botten die worden schoongemaakt, onderzocht en ergens anders weer opnieuw begraven. Het weer nog, het blijft droog vannacht bij een graad of 11. Morgen eerst zon, later in de middag en de avond wel wat buien met ook kans op onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws van NOS op 3.
Je luistert naar Klap van de Molen, een podcast over muziek met gasten waarvan ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium of juist erachter. Ik ben David Achter de Molen.
Dat mijn moeder na afloop vroeg, ja, er was één jongen en die ging dan stage diven, maar niet gewoon het publiek inspringen, maar die ging koprollen erin en dan niet één keer, maar die bleef maar gaan. Toen zei ik, oh man, dat is Peter Quint, die doet dat altijd. Hoe is die jongen nou in de politiek beland?
Iemand bij mij in de wijk in Amsterdam-Noord 's avonds nieuwsuur aanzet en niet begrijpt wat ik zeg. Dan heb ik echt wel wat fout gedaan. Ingetogen, donkere stem, snik erin. Het zijn natuurlijk allemaal liedjes over dood en hoe alle vrouwen kuthoeren zijn. Dan wel hoe de enige liefde nooit beantwoord werd, drugs. Ik vind het helemaal niet erg als mensen een succesvol bedrijf hebben. Good for them. Ik vind het ook niet erg als mensen heel veel geld verdienen. Top, lekker doen.
Maar wel inleveren.
Nou, wel wat meer, ja.
Vandaag zit ik met mijn podcastmicrofoon in de Tweede Kamer. Al vanaf jongs af aan bezocht ik optredens van harde bands. Op een gegeven moment begin je mensen in zo'n scene een beetje te kennen en zo leer ik ook Peter Quint kennen. Een vriendelijke gast die altijd mega hard los kon gaan tijdens shows. Sinds de laatste verkiezingen zit Peter opeens in de Tweede Kamer als de nummer 8 van de SP. Ondanks mijn interesse in de politiek blijft de Tweede Kamer iets wat ik, zoals zoveel mensen, vooral op een afstand meekrijg. Politici door de lenzen van journalisten, waarbij het maar gissen is naar bijvoorbeeld oprechtheid van deze mensen. Na ons gesprek nam Peter me mee voor een rondje door de Tweede Kamer. Ik merk dat ik enthousiast begin te raken om zijn werk. Hij is nu gewoon één van de 150 vertegenwoordigers van ons volk. Best een bizarre positie om in te zitten. Na wat pilsjes op het plein voor de Kamer, met de een naar de andere Kamermedewerker die aanschuift, doet de politiek me ook een beetje aan de Nederlandse muziekindustrie denken. Heel veel ons kent ons, een beetje zien en gezien worden en altijd wel wat hongerige journalisten die op de loer liggen. Maar wat vind ik het verdomde vet dat hij bezig is met onderwerpen die er zo toe doen. Dit is mijn gesprek met Peter. Ik zit hier in de Tweede Kamer en jij hebt me opgehaald bij de poort, bij de ingang.
Ja,
dit is voor mij best wel spannend ook, want ik ken dit niet. Ik ken andere dingen, ik ken concertzalen en zo. Maar ik ging hier door de beveiliging, daarna kom jij me ophalen.
Ja, anders kom je niet
mij... Sorry?
Anders kom je niet binnen.
Ja, precies. En jij leidde mij door allemaal gangen en jij liet van allemaal plekjes zien wat dan alle kantoortjes zijn. Ja. Waar ziet, waar jouw baas Emil Roemer dan zit. En zo gingen wij via een afscheidsfeestje van iemand, zijn wij hier met twee biertjes beland op jouw werkplek in de Tweede Kamer.
Het kleine hokje wat mij toegewezen is gekregen.
Ja, het is mooi. Je hebt een mooi uitzicht.
Het uitzicht is prima, ja, zo op de Ridderzaal. Het zaaltje zelf, het is toch een beetje geplamuurde muurtjes en nou ja, letterlijk TL-balken.
Komen hier nou nog metal posters? Of,
Ja, ik moet er nog wel wat dingen gaan ophangen. Dus ik wil eigenlijk... Ik heb ergens volgens mij nog ergens achter een schot nog een hele stapel van die hardcore posters liggen. Ja. Misschien moet ik die gewoon maar mee gaan nemen. Een beetje opfleuren hier. En mijn geluidsset, die moet ook nog verhuizen.
Ja, je hebt nou een heel klein lullig setje op je...
Ja, het is nu zo'n lullig laptopboxje. Ja, dat is prima om een beetje mee te neuren hier, maar niet echt.
Ik ken jou als een jongen die keihard losgaat bij shows. Ik ken jou van misschien al 13, 14 jaar. Als jonge krullenbol die altijd keihard losging bij shows. Ik weet dat je ooit bij mij bij een show was en dat mijn moeder na afloop vroeg... Ja, er was één jongen en die ging dan stage diven, maar niet gewoon het publiek inspringen. Maar die ging koprollen erin en dan niet één keer, maar die bleef maar gaan. Toen zei ik, oh man, dat is Peter Quint, die doet dat altijd. Hoe is die jongen nou in de politiek beland?
Ja, het gekke is, die twee dingen die zijn redelijk samen opgetrokken, zeg maar. Ik bedoel, ik denk dat ik gewoon iemand ben die niet zo snel verandert of zo. Mm-hmm. Want ik bedoel, wanneer ging ik een beetje aan die punk en hardcore dingetjes luisteren? Was ik 16 of 17 of zo, iets jonger.
Ja.
16 of 17 is ook dat ik de leeftijd dat ik actief ben geworden voor de SP. Ik woon in een klein dorpje in de Alblasserwaard, daar had je geen SP. Die hebben we uiteindelijk opgericht met z'n allen.
Okay.
Ja, toen viel er een voorzitter weg en toen keek iedereen zo van... ja, jij met je grote bek, ga dat maar doen. En zo via nou ja, een hele hoop tussenwegen en andere dingen die ik voor de partij heb gedaan. Nu sinds maart in de politiek. Maar dat is eigenlijk altijd samen opgegaan met die... Met die herriebandjes, ja, ik hou daar gewoon van. En als ik het hoor, dan ga ik los. Dat ja. is of ik nou bij een show sta of hier in mijn werkkamer als de deur even dicht zit.
Ja.
Dat gaat ook niet over. Sommige mensen die denken dan van dat zak wel ik weg op een gegeven moment of zo. Maar...
Dus de SP heeft gewoon een doodgewone jongen binnengehaald met voorliefde voor muziek. En ook nog eens iets te zeggen heeft over het welzijn van de mens. Van de
ja, dat mag de Nederlander over een paar jaar weer beoordelen. Ja, maar dat, ja. Ik probeer het wel... Op het moment dat vrienden tegen mij gaan zeggen dat ik in één keer een heel ander persoon ben als ze mij op tv zien. In plaats van als ze gewoon met mij een biertje in de kroeg zitten te drinken, dan ga ik me wel zorgen maken.
Ja.
Tuurlijk zit daar een verschil tussen. Ik bedoel, ik praat niet via de voorzitter als ik in de kroeg zit.
Nee. Maar dat is een belangrijk streven. Je wil de gewone Peter blijven, de man van het volk.
Ja, het volk. Er is nogal wat verschillend volk. Maar. Ja, op het moment dat gewoon iemand bij mij in de wijk in Amsterdam-Noord 's avonds nieuwsuur aanzet en niet begrijpt wat ik zeg, dan heb ik echt wel wat fout gedaan. Ik vind ook wel dat ik een taak heb om dingen op zo'n manier te vertellen dat het ook bij ze blijft hangen. En dat mensen niet zoiets hebben van... Joh,
dus als volksvertegenwoordiger vooral de taal van het volk spreken.
En dat kan ook. Het is totale onzin dat sommige dingen te ingewikkeld zijn om in een paar zinnen uit te leggen. En het is ook totale onzin dat je gek jargon of afkortingen nodig hebt. Ja. Je raakt eraan gewend zelf, omdat je de hele dag papieren zit te lezen waar het heel normaal is om die afkorting in te gebruiken.
Ik ben benieuwd hoeveel er gaan komen. Dus,
Ja, ik kreeg pas al op mijn lazen van een van de mensen bij ons die dan bij de afdeling communicatie werkt. Die zei van, ja, ik zat je terug te kijken. Wat zit je nou voor afkorting te gebruiken? En dan merk je dat het gewoon heel snel insluit.
Ja.
Als ik het over... Ik doe dan onderwijs in de kamer en daar heeft iedereen het de hele dag over... PO en VO, het verschil tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs. Ja, eigenlijk is dat gewoon de basisschool en de middelbare school.
Ik zag op Twitter net dezelfde discussie losbarsten. Ja.
En kijk, als ik op Twitter met drie leraren in discussie ben, dan kan ik dat best zo zeggen. Maar als ik in het debat zit, dan vind ik eigenlijk dat ik het gewoon over de basisschool en de middelbare school moet hebben.
Ja,
want
precies.
Ik geef toe, mensen blijven niet massaal thuis om onderwijsdebatten te kijken. Dus zo heel veel mensen zullen er niet meekijken.
Ja.
Ja, ik ben wel volksvertegenwoordiger. Dan vind ik dat volk je ook moet kunnen begrijpen.
Ja.
Dat is het minimum.
Hey, voordat we daarin duiken, mag dit zomaar? Een podcast opnemen tijdens werktijd?
Ja, ik vind het mooi geweest voor vandaag. Dat,
dit valt buiten jou... We zitten allebei met een biertje in onze hand. Dus dit is buiten werktijd?
Het gekke van Kamerlid zijn is dat er niet echt binnen- en buiten werktijd is, zeg maar. Ik bedoel, het kan zomaar dat er straks in één keer over een half uur... het kabinet doet nu niet zoveel, maar dat er in één keer een plan binnenkomt waar je dan meteen mee aan de slag moet ofzo. Of dat je gebeld wordt voor... Kan altijd.
En dan gaat er in de SP-appgroep een berichtje van... Jongens, we moeten hier morgenochtend vroeg op reageren. Dus we moeten allemaal even naar de Tweede Kamer, naar ons plekje komen hier aan de gang.
Ja, bijvoorbeeld. Of vaker, dan is het gewoon iets op je eigen terrein. Elk Kamerlid die heeft zijn eigen portefeuille, dus zijn eigen onderwerpen waar hij zich mee bezighoudt.
En voor de luisteraar, je hebt cultuur, zeg ik dat?
Cultuur, media, kinderopvang en dan basisschool, middelbare school en mbo.
Ja,
ja
precies. Ook het kopje media.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd zometeen wat jij te zeggen hebt over het gebruik van podcast.
Ja.
Of je daar überhaupt iets van weet.
Maar voor even de aankondiging, dit is podcast nummer 44. Ik zit hier met Peter Quint, nummer 8 van de SP. In de Tweede Kamer sinds een aantal maandjes nu.
Yep.
Dus dat, welkom. What do you do when you're no longer cool now? No longer the singer of the band. But your face is a ride for the radio. Go fishing and drinking and listen to the show. This is the soundtrack for tequila. With the sun on your face and your pickup truck. Grab your moonshine and whiskey and fire up that grill. You're listening to Hit from the Windmill. This is a hit from the windmill. Fuck yeah. Hoe ziet een normale werkdag eruit? Neem ons eens mee in hoe jij hier vanochtend binnenkwam.
Het verschilt nogal.
Ik heb geen flauw idee.
Nee, je hebt dinsdag tot en met donderdag zijn hier de vergaderdagen. Dus dan is de kamer is anders ook open.
Dinsdag tot en met donderdag?
Ja.
Okay.
Dus dinsdagochtend kom je meestal binnen. Dan heb ik eerst om 10 uur met mijn onderwijsteam overleg van, joh, wat staat er deze week, volgende week? Wat moeten we voorbereiden? Waar moeten we mee aan de slag?
Jouw onderwijsteam?
Dat is nog één collega van mij, een ander kamerlid.
Okay.
Die doet universiteit en hbo's.
Mm-hmm.
En twee beleidsmedewerkers die dus meehelpen debatten voorbereiden. Ook alle stukken lezen. Een beleidsmedewerker doet eigenlijk alles wat een kamerlid ook doet. Behalve de media optredens en de debatten.
Ja.
Dus achter de schermen bedenk je samen met diegene al je plannen. Van
dus
wat
jouw onderwijsteam zijn de mensen binnen
het... Ja, binnen de SP.
Ja.
Binnen de Tweede Kamerfractie van de SP die zich bezighouden met onderwijs.
Ja.
En dan heb je dinsdag vragenuren, stemmingen. En die dag vliegt eigenlijk voorbij. En woensdag en donderdag is heel erg afhankelijk van wat voor debatten je hebt. Kijk, nu is er nauwelijks een kabinet. Er zijn nu best weinig debatten. Dus voor mij als net beginnend Kamerlid wel lekker. Ik kan met heel veel, weet je, leraren, onderwijsorganisaties,
cultuurorganisaties.
Ja, voor mijn inwerkfase is het wel lekker, ja.
Ja.
Gewoon nu heel veel afspreken met mensen en horen wat zij en hun organisaties allemaal te zeggen hebben. En vooral zorgen dat... Nou ja, dat ik ze kan bellen als dat aan de hand is. Dat je een beetje een netwerk om je heen bouwt van mensen die met je mee kunnen denken.
Ja.
Anders moet ik hier alles in dat hokje in mijn eentje gaan zitten bedenken. En dat,
Maar even, het is donderdag nu, terwijl we deze podcast opnemen. Jij kwam hier vanochtend binnen. Had dus eerst een bespreking met jouw onderwijsteam.
Ja, dat was dinsdag. Ik had vanochtend dat ik een afspraak met iemand van VNO-NCW, dus de werkgeverskoepel. Die wilde praten over beroepsonderwijs en hoe dat beter kon aansluiten op het bedrijfsleven. En, en voor de rest had ik vandaag relatief weinig overleggen. Dus ik heb even nagepraat over twee debatten die ik gisteren had met mijn medewerker dan. Gewoon kijken van, hoe ging het? Wat viel erop? Zijn er nog dingen waar we mee door kunnen? Zijn er misschien nog voorstellen die we kunnen doen waar we dan een meerderheid voor kunnen vinden?
Dus maar waar was dit debat precies voor?
Gisteren hadden we onder andere het debat over kinderopvang. Ja. Vrij lang.
Ja, en, met...
Minister Asscher.
Okay.
Die is verantwoordelijk voor kinderopvang. En een hele hoop mannen en één vrouw die dan... je hebt dan van die commissievergaderingen. En dan zit dan van elke partij zit één iemand.
Ja.
Die is woordvoerder op dat terrein. Want je hebt natuurlijk allemaal al je portefeuilles verdeeld.
Ja.
Alle onderwerpen die worden verdeeld over je Kamerleden. En zit je daar eens met een rijtje Kamerleden en één minister.
Ja.
Heb je een debat en dan... dat kan nog later een keer voortgezet worden. Dus je zit een beetje te kijken van... wat waren nou aanknopingspunten? Waar kunnen we wat mee? Wat is... Wat is iets wat wij gezegd hebben waar ze misschien wel een meerderheid voor kunnen vinden? Of wat zijn belachelijke dingen die... Ja, het was een beetje een voorbereidend algemeen debat. Er stond niet zo gek veel.
Nee.
Kijk, alle belangrijke dingen nu, daar wordt nu geen besluit over genomen. Omdat het huidige kabinet is klaar. Die moeten nog even op de winkel passen tot er een nieuw kabinet zit.
Ja,
dat duurt heel lang. Dus er zit een bizarre tussenperiode waarin... Elke keer als je wat belangrijks, echt fundamenteels wil veranderen... dat ze dan zeggen van ja, het kabinet is demissionair. Dus je moet wachten tot er een nieuw kabinet zit.
Ja.
Dat is voor de inwerker lekker, maar het wordt op een gegeven moment wel een beetje irritant.
Ja, dus laten we zo meteen...
Ik zie wel wat er komt, maar laten we niet van de slag gaan.
Ja, precies. Jij hebt 5 liedjes aangedragen die jij dan vet vindt. Ja, en dan moeten we natuurlijk beginnen met een keiharde track, want dat is wat jij bent. En jij hebt gelukkig niet alleen maar hard, want anders jagen we de...
Ik heb expres met het oog op jouw luistercijfers ook nog wat minder.
Cool. Zullen we beginnen met een track en daarna kletsen wat het verhaal is? Oké, dit is Terror, Keepers of the Faith.
To learn and grow. It was destined that through it. Terror Andersen boos.
Ja, dat is hardcore, hè?
Ja. Nee, ja. Nee, kom een keer. Het is wat...
Nee, dat is waar. Het is zwaar en een beetje trager ook. Het is niet extreem snel of zo.
Nee.
Ja, het is, ik bedoel, een van de redenen waarom ik deze track koos, omdat hij wel gewoon, hij is archetypisch hardcore, zeg maar, ja. Weet je? Stoere, brede mannen, stampen, lomp doen, vertellen over hoe true je allemaal bent en ja, hoe...
Niet te veel akkoorden.
Hoe belangrijk, nee, sowieso niet. Geen gitaarsolo's en dat soort... Er zit even een breakdown in, maar dat is dan wel zo ongeveer.
Ja. Deze. Je hebt het idee dat het nu zit komen?
Ja, precies. Dat gaat ook niet heel subtiel, hoor. Het is niet alsof er dan in één keer een instrumentaal intermezzo komt.
Als ik aan Terror denk, denk ik dat die hebben in ieder geval een hele belangrijke... Tenminste, vinden ze zelf een hele belangrijke boodschap.
Ja.
Een hele boze boodschap vaak. Wat
is... Ja, maar het is... Het
is een... dat wat je trekt aan ze?
Nou, een beetje wel. Niet per se boos, maar wel de, zeg maar, de felheid die erin zit of zo. En de agressie, het hoeft niet meteen altijd boos te zijn, maar wel gewoon straight to your face, zeg maar.
Wat maakt jou boos? Wat vind jij de moeite waard om agressie, het is een groot woord, maar om fel te brengen?
Ja, weet je, bedoel, er zijn, als je de krant openslaat, dan zie je elke dag 10 dingen waar je boos over maakt.
Noem er eens eentje die je of recent hebt gehad.
Ja, nou ja, oh ja, goed, maandag was ik op bezoek bij, want dinsdag tot donderdag zijn dus vergaderdagen, dus je hebt op maandag en vrijdag en in het weekend heb je tijd voor je werk bezoeken. En
okay.
Gewoon, weet je, dat je niet alleen maar die kamerstukken leest, dat mensen niet alleen maar hier langskomen, maar dat je gewoon zelf ergens kan gaan
kijken. Maandag, vrijdag en in het weekend?
Ja, of ligt er net aan.
Hoeveel uur maak
jij uit de week? Ja, te veel. Ja, dat verschilt een beetje. Dat zal tussen de. Dat loopt uiteen tussen de 50 en de 80, denk ik. Probeer af en toe wat avonden vrij te houden, maar dat gaat de ene keer beter dan de andere.
Oké, wil ik heel graag zo meteen nog even op terugkomen. Maar ga verder dan dat je.
Ja, ik was op de Maartenschool in Ubbergen, net onder Nijmegen. En dat is. Dat is een school voor speciaal onderwijs. Het is daar. Het is een gigantisch complex waar. Echt logopedisten, orthopedagogen, leraren. Allemaal samen lesgeven aan kinderen met meervoudige handicaps. Mm-hmm. Het gaat. Van kinderen met gewoon een wat lager IQ en een gedragsprobleem. Tot zwaar meervoudig beperkte kinderen. Die, lullig gezegd, scheef gegroeid in een rolstoel zitten. En niet kunnen praten. En ongeveer alleen maar met het knipperen van hun ogen kunnen aangeven. Wat ze willen.
Ja.
En het is te gek wat ze daar doen. Qua begeleiding, qua medische zorg. Hoe ze zorgen dat die kinderen die anders op een kinderdagverblijf terecht zouden komen. Hier nog echt proberen iets te leren.
Ja.
En in ieder geval het maximale eruit te halen. En ik sprak daar die mensen en die dreigen hun baan kwijt te raken. Omdat het nieuwe kabinetsbeleid is dat iedereen maar passend onderwijs.
Heb je het over het aankomende kabinet?
Ja, nu al.
Ja.
Dat is nu al de praktijk. En ze hebben de ellende een poosje uit willen schuiven. En het is een heel mooi ideaal dat iedereen naar dezelfde school gaat. Ja, het is totale fictie. Ik bedoel, ik heb een paar jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt. Ik zie in twee tellen als ik op zo'n school rondloop aan sommige kinderen. Dat die nooit van zo lang zal zijn leven meegaan kunnen op een normale school. Die hebben veel te veel begeleiding nodig.
Ben jij dan een soort linkse ridder nu die voor de zwakkeren in de samenleving opkomt en zegt. Hier moet aandacht en geld zijn?
Ja, wel. Ik vind ook wel dat er. Kijk, los van. Het wordt anders heel snel tussen aanhalingstekens of je alleen maar voor de zielige mensen. Terwijl. Ik denk dat het lang niet al nodig is, want een hele hoop mensen vaak... Als je wat meer tijd met ze doorbrengt, kom je erachter dat mensen vaak een stuk krachtiger zijn dan dat je zelf denkt. Ik bedoel, het kan als je iemand in 3 zinnen omschreven ziet, kan het heel erg snel lijken of iemand heel zielig is of heel veel hulp nodig heeft. Terwijl, als je even doorpraat, dan zijn mensen vaak zelf best ook wel in staat om dingen te doen. Maar ik wil gewoon fundamentele dingen. Ik wil gewoon ook de manier waarop dingen in Nederland georganiseerd zijn, wil ik veranderen. Ik vind het belachelijk dat als je net kleine ondernemer bent, dat je dan... Een bak met belasting moet betalen aan het eind van het jaar. En dat Starbucks hier op de Zuidas zit, die gewoon geen euro belasting betalen. Ik bedoel, dat raakt direct niet één iemand. Ik bedoel, indirect wel, minder geld en zo. Mm-hmm. Maar dat vind ik gewoon onrechtvaardig.
Maar
ik wil het veranderen.
Ik hoor jou kleintjes noemen. Dus mensen met een handicap, een ZZP'er. En de grote jongens zijn de boosdoeners.
Ja.
Dat is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen, want kleintjes worden groot.
Ja, kijk, ik ben...
Starbucks was ooit ook een ZZP'er.
Ik ook niet.
Ik weet niet of het voorbeeld klopt, maar je hebt een idee.
Weet je, bedoel, ik vind het helemaal niet erg als mensen een succesvol bedrijf hebben. Bedoel, good for them. Ik vind het ook niet erg als mensen heel veel geld verdienen. Top. Lekker doen.
Maar wel inleveren.
Nou, wel wat meer, ja. Ja, weet je, bedoel, maar je bent ook op een plek gekomen. Ik bedoel, stel je bent een ondernemer, je hebt waarschijnlijk het eerste deel van je opleiding is door ons allemaal betaald. Ik bedoel, de wegen waar jouw vrachtwagens filialen mee bevoorraden, die zijn ook door ons allemaal betaald.
Zeker.
En zo zijn er talrijke voorbeelden te noemen van dingen waar jij van profiteert, waar wij allemaal aan mee betalen.
Ja.
Nou ja, en dan vind ik het prima dat je rijk bent. Vind ik het alleen ook prima dat je net even wat meer inlevert. En het probleem vind ik bij bedrijven als Starbucks niet dat bedrijven zo groot worden. Mm-hmm. Goed voor ze. Maar dat ze zo groot zijn dat ze zichzelf onttrekken aan wetten waar andere mensen wel aan moeten voldoen.
Belasting?
Bedoel, ja, bijvoorbeeld. Bedoel, als jij en ik naar de Belastingdienst bellen met de mededeling. Ja, ik zag dat je vroeg of ik 33% wilde betalen. Maar ik heb een goede deal voor je. We maken er 10 van. Dan denk ik niet dat je voorbij de receptie komt. Ik denk dat ze hikken van het lachen de horen erop gooien.
Nee, dan zijn jij en ik ook niet heel aantrekkelijk voor de Belastingdienst.
Zeker.
Om daar een speciaal deel mee te maken.
Ja, zij wel.
Ja.
Ja, dat vind ik ergens niet eerlijk. Want ze maken net zo goed gebruik van al die voorzieningen waar jij en ik ook elke dag gebruik van maken.
Ja. Het is algemeen bekend, maar ik weet niet of de luisteraar op dit moment het weet. Maar de SP, al jullie verdiensten. Als Kamerlid verdien je een best mooi loon, vind ik.
Ja, nogal.
Jullie als SP-leden gooien dat allemaal in de SP-pot.
Ja.
En verdelen dat eerlijk onder iedereen die dat het onderwerkt.
Ja.
Zou je communistisch kunnen noemen?
Ja.
Is dat iets wat je van Nederland zou willen?
Wat zei je?
Is dat iets wat je van Nederland zou willen?
Ja, ik ga niet van mensen verlangen dat ze dat ze allemaal afstand doen van hun salaris. Ik bedoel, wij kiezen daar zelf voor. Je verdient echt veel als Kamerlid. Ik geloof dat het inclusief allemaal onkostenvergoedingen en zo is iets van €10.000 bruto per maand.
Ja.
Dat is een hoop geld. En ik hou nog steeds best wel over. Ik bedoel, het is allemaal niet geheim. Het staat op internet. Het is 27, 2800 euro netto of zo. En dan krijg ik ook nog een hele hoop onkosten vergoed. En eerste klas trein, abonnement en al die onzin.
Ja.
Dus ik heb echt... ik kan er prima van leven. Ik heb, lullig gezegd, nauwelijks tijd om het uit te geven.
Ja. Maar snap je als mensen denken, als mijn stem naar de SP gaat, is dat misschien ook wel wat ze willen met dit land?
Nee, natuurlijk niet. Weet je wat we... we zullen vast... wat hebben we in ons programma staan? Ik geloof een belastingschaal van 60% voor inkomens boven de 1,5 ton.
Vind ik ontzettend hoog.
Ja, maar boven de 1,5 ton. Hè?
Meer dan de helft van je loon in.
Ja, maar tot die 1,5 ton betaal je gewoon wat je nu ook betaalt. En alleen over dat deel wat je meer dan 1,5 ton per jaar verdient.
Maar eigenlijk,
dat klopt.
Vind je het gek als ik dan zeg, dan bestraf je iemand die ontzettend hard heeft gewerkt om zoveel te gaan verdienen?
Je had er nog 40% over.
Minder dan de helft?
Ja, maar je hebt ook al 1,5 ton.
Ja.
Ja, weet
ja,
je?
Ik
snap wat je bedoelt. En je bestraft het niet. Je vraagt. Als je als de overheid iets vraagt, dan kun je moeilijk nee zeggen. Dus in principe eis je het.
Ja.
Van mensen een bijdrage. Zodat je dus voor die kinderen van de Maartenschool bijvoorbeeld een begeleider kan houden. Of zodat je, mensen niet besluiten niet naar het ziekenhuis te gaan omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Ja, dat zijn keuzes. En dat bedoel, weet je, als je kijkt naar bijvoorbeeld, kijk naar Amerika. Een te gek land hoor. Ik bedoel, ik kom er ontzettend graag. Mm. Maar dan heb je een hele lage belasting. Nou, dan breek je je poot en dan ben je €40.000 verder.
Ja.
Ja, dat zou niet mijn... ik zou het dan liever andersom organiseren. Dat je denkt, we betalen gewoon met z'n allen wat meer aan het begin.
Mm-hmm.
En dan nog moet je natuurlijk, daar komt automatisch een keer een einde aan. Maar, dan vraag ik liever wat meer van mensen die wat meer hebben dan van mensen die wat minder hebben. Bovendien de afgelopen jaren tot... Het hoge belastingtarief, dat was er volgens mij eind jaren 80 of zo. Dat is, heeft CDA en VVD, die vonden dat toen allemaal normaal.
Mm.
En heel Nederland vond het toen normaal. Alleen is het toen op een gegeven moment afgeschaft. En nu kost het vrij lang om opnieuw weer in te voeren.
Maar gooi hem even andersom. Jij noemt net het eigen risico.
Ja.
Ja, we zitten hier heel hard in te gaan op bepaalde punten. Maar we moeten vooral ook muziek hierna gaan draaien. Maar laat ik even eentje in.
Kom maar goed.
Je noemt het eigen risico. Ik woon in Utrecht.
Ja.
Daar is hoe zeg ik het netjes? Kan ik niet. Tokkiewijk is dan Ondiep.
Ja. Ja, ik ken hem.
Daar wonen mensen met een ongelooflijk lage levensstandaard vergeleken bij de rest van Utrecht.
Ja.
Voor deze mensen geldt dan inderdaad, als je het eigen risico afschaft, zal voor hun de stap naar de dokter of ziekenhuis veel gemakkelijker zijn. Alleen ondertussen ben ik wel aan het meebetalen met de slechte levensgewoonten van die mensen. Die meer gebruik maken van de huisarts. Heb jij dan... Niet het idee van, weet je, laat de mensen waar het probleem ligt dan ook vooral zelf betalen voor deze hulp?
Ja, kijk, er zit heel vaak ook... Er zit lang niet altijd een levensstijlaspect aan. Natuurlijk, weet je, ik woon ook in Amsterdam-Noord. Mensen daar roken meer shag dan gemiddeld. Ja. Mensen daar drinken meer halve liter Schulterbrouw dan gemiddeld. Ja. Maar, wat ook zo is, als mensen daar naar de supermarkt gaan... hebben ze ook gewoon minder geld om je biologische kipfiletje... en je groengesproeide broccoli te kopen.
Zeker. Wat mij betreft een ander punt.
Ja, maar nou ja, nee, dat is niet helemaal een ander punt. Kijk, levensstijl is voor een deel iets waar je zelf voor kiest... en wat ook in je sociale milieu normaal is. Weet je, je gaat je gedragen naar de omgeving waar je in bent. Maar het is deel ook gewoon luxe, weet je. Ik bedoel, een avocado voor €3... Dat gaan ze in Amsterdam-Noord of in Ondiep niet kopen. Terwijl het best gezond schijnt te zijn. En bovendien, ik denk ook dat het voor de samenleving als geheel... beter is, kijk, de huisarts zit sowieso niet in het eigen risico. Maar dan heb je het over ziekenhuizen of zo. Als je daar te lang wegblijft, nadat een dokter gezegd heeft... je gaat me wel door. Stel, die iemand in Ondiep, die heeft 30 blikken Schulterbrouw op... die waggelt naar huis en die breekt zijn enkel. Mm-hmm. Dat is totaal zijn eigen schuld.
Wil ik totaal niet mee betalen?
Nee, dat is allemaal leuk en aardig. Maar als diegene vanwege het eigen risico denkt... ja, fuck, ik ga me even geen röntgenfoto laten maken... en die blijft er 4 weken mee rondlopen en dat hele bot vergroeit... dan moet hij uiteindelijk... alsnog geopereerd worden, is een stuk duurder... en dan betaalt hij daar €380 aan mee. Want dat is zijn eigen risico. En de rest betalen jij en ik nog steeds.
Ja, of kijk, hij gaat niet naar het ziekenhuis... en hij loopt de rest van het leven een beetje manker daardoor.
Ja, dat zou... ja, god, weet je, als ik voor alle domme dingen die ik in mijn leven had gedaan... de rest van mijn leven gestraft zou worden... dan had ik hier ook niet gezeten. Ja, mensen maken fouten, mensen maken domme beslissingen. Ja, dat fact of life. En natuurlijk heb je de consequenties van. De consequentie daarvan is dat je je enkel gebroken hebt. En dat is ook kut genoeg. Waarom moet je dan ook nog financieel scheef liggen? Bovendien denk ik dat het ook gewoon op lange termijn... je kiest er niet voor om ziek te zijn. Ik bedoel, die enkel, dat is in principe je eigen fout. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel dingen waarvoor je in het ziekenhuis komt... waar je helemaal niet voor kiest. Ja. En ja, dan ga je dus mensen een drempel opwerpen. Mensen die het niet breed hebben. Kijk, als ik morgen ergens tegenaan loop... ik kan die 350, 380 euro, ja. Ik weet het niet eens precies. Ik kan het prima missen. Ik heb daar, nou ja, het is even slikken, maar ik heb daar geen pijn van. Maar mensen die dat wel hebben, die gaan zorg mijden. En vaak is dat op lange termijn, ja, word je daar niet beter van. Dan word je alleen maar zieker en uiteindelijk betalen wij ook met z'n allen de kosten. Ik denk, kan niet bewijzen dat het afgeschaft is. Maar dat je aan complexe medische zorg wel eens een stuk minder geld kwijt zou kunnen zijn als je het eigen risico afschaft. En als je mensen gewoon af en toe... naar de dokter laat gaan als ze twijfelen of er iets aan de hand is of niet. Gewoon even nakijken en dan, als het niet zo is, prima, dan ga je fluitend weer naar huis. En als het wel zo is, dan kan je er vroeg bij zijn. Ja. Maar goed, dat gaan we pas merken op het moment dat het ding weer afgeschaft wordt. Dan kunnen we zien of ik gelijk heb.
William Elliot Whitmore.
Ja, te gek.
Ik ken het helemaal niet.
Oh ja, je hebt hem vast van tevoren even geluisterd. Ja. Het is heel mooi. Het is een gast uit Iowa. Uh-huh. Ook een oude hardcore punk liefhebber. Die zit, zeg maar, van zijn keel tot zijn tenen ongeveer zit die vol getatoeëerd.
Ja.
En die...
Moet je jou aanspreken?
Ja, zeker. En die is op een gegeven moment wat meer zijn country kant gaan ontdekken. Hele ingetogen, donkere stem, snik erin. Het zijn natuurlijk allemaal weer liedjes over dood en hoe alle vrouwen kuthoeren zijn. Dan wel hoe hun enige liefde nooit beantwoord werd. Drugs, verlaten zijn door God, treinen, honden. Nou ja, de standaard country thema's. Ja.
Dat is net vorige week besproken in de Country Podcast.
Ah, ja. Ik moet hem nog steeds terugluisteren.
Ja.
Maar hij heeft een stem, dat is fantastisch. En hij heeft, het toffe vind ik, hij heeft nog steeds die oude punk DIY mentaliteit. Okay. Ik bedoel, wat doet hij? Hij gooit een banjo en een gitaar in de koffer en zo'n kickdrum. En dan neemt hij een tasje met platen mee en dan gaat hij op tour. En dan legt hij ergens in de hoek van de zaal, legt hij zijn platen neer. En dan hoopt hij maar dat niemand ze jat terwijl hij zelf gaat optreden.
Ja.
En dan met zijn kickdrum en zijn banjo en zijn gitaar zingt hij die liedjes.
Ik heb alleen de artiest staan, William Elliot Whitmore. Wat is de titel van het liedje die je hebt gekozen?
Ik denk There's Hope For You.
Check. My little sparrow, there is hope for you. Your life has just begun. And I could not do what I wanted to. But I fear my time is almost done. But through your actions, truth will carry on. Go forth with joy in your heart.
how you will overcome. I promise you, and be whatever it is that you wanna be. There is hope for you, oh, there's hope for you, but it's much too late.
Jij zit hier met kippenvel te luisteren.
Ja, ja, ik vind het zo'n mooi nummer dit. Het hemmend orgeltje op de achtergrond ook, dat is... Ja, er komt later nog een hele solo op het orgel langs.
Uh-huh.
Ja, hij heeft zo'n mooie, vol stemgeluid, zeg maar. Het is heel diep vanuit zijn keel, zo'n soort bijna brallerig.
Uh-huh.
Maar op een manier die ik echt, echt te gek vind.
Hoe ken je hem?
Ja... Ik weet niet eens meer hoe ik bij die show terecht kwam. Maar dat was gewoon een bovenzaaltje Paradiso-show. Zo'n dinsdagavond. Ik denk 50, 60, 70 man. En daar stond hij met zijn kickdrum en zijn gitaar en zijn banjo. En ik was echt meteen verkocht. En ik dacht, dit wil ik vaker zien.
Een voorprogramma van iemand? Of
ja, nee, volgens mij zo'n typische Paradiso-na-show. Dat is dan om 8:30 begint de hoofdact in de grote zaal. En dan vanaf een uurtje of 10 of zo staat er voor de mensen die nog niet naar huis willen... Nog een zaaltje vol mensen boven. En dan heb je altijd dat moment dat dan de halve grote zaal leeg komt en nog bier aan het drinken is. En even de show wil nabespreken terwijl er net iemand gitaar staat te spelen.
Ja, 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 ja.
Dat is het moment waarop hij begint. En na 10 minuten of zo kon je echt... Ja, je kon een speld horen vallen. Iedereen die zat echt met zijn bek open te luisteren. Zo van, fuck, wat is dit en wat goed is dit.
Ja.
Ik vind ook wel mooi, je merkt ook wel een soort pretentieloze insteek. Dat interesseert hem ook geen hond wat mensen stonden te praten. Heel zief, ja, weet je. En ja, je krijgt ze wel stil.
Is dit je solootje die je bedoelt?
Ja. Die typische country treurigheid natuurlijk. Het is, het is gewoon een nummer. Het is bijna een soort afscheid aan je, weet ik veel, aan je vrouw of aan je dochter. Zo van, joh, weet je, ik mag hem misschien verneukt hebben, maar jij kunt het allemaal wel. Jij komt er wel.
Ja, precies.
En dat, goed, zoals bijna alle goede country, dat is, gaat over ellendige dingen.
Ja, ik vind het leuk dat je vlak voor het einde heb jij nog een country liedje.
Ja.
En dan zitten we toch in de vibe van vorige week.
Die is wat cheesier en meer upbeat. Maar dat,
Sam Outlaw gaat het worden.
Ja, het is een of het ander. Ik hou of van punk en snel en hard en klaar of dit.
Ja.
En het zit ook wel, bedoeld. Er zit best wel, als je de herrie wegdenkt, zitten er stapels aan overeenkomsten tussen. Het is allebei hele simpele muziek, tuurlijk. Weet je. Het is 3-4 akkoorden. Het is ook niet hele grootse, redelijk dicht bij jezelf blijvende verhalen, zeg maar. Het is... simpele muziek.
Ja.
Ik bedoel, iedereen die een beetje een instrument kan bespelen, die kan sowieso in een punkband mee, maar...
Peter Quint, man van het volk.
Ja. De kunst van een simpel liedje maken is echt... Nou ja, daar hoef ik jou niks over uit te leggen. Het is best moeilijk.
Ja, zeker.
Weet je, ik kan heel veel respect opbrengen voor de techniek die erbij komt om iets veel ingewikkelder te maken. Mm-hmm. Maar het trekt mij een stuk minder. Ik bedoel, er zijn al een paar uitzonderingen of zo, maar ik heb bij bands als van die complexere metal dingen als Dillinger Escape Plan of zo, dat vind ik ook tof op zich wel. Maar ik ben aan een half uur bijna uitgeput van het luisteren. Ik denk van, jezus, jongens, even... Laat me even met rust, weet je wel. Kunnen we niet gewoon even lekker...
Ja, plus je moet zo'n plaat moet je 10 keer opzetten... voordat je überhaupt even de grapjes gaat snappen.
Ja, precies. En ik bedoel, maar ik vind dit ook... ik vind het niet minder knap. Ik bedoel, ik vind gewoon een compact liedje schrijven... over een overzichtelijk thema in... Nou ja, in het geval van punk vaak 2 minuten... en in het geval van country vaak net wat langer.
Ja.
Het hoeft ook niet per se. Ik bedoel, het kan... Hoeft natuurlijk niet altijd. Het kan ook gewoon mijn eigen simpele muziekopvatting zijn.
Ja.
Maar het kan soms ook een beetje dikdoenerij worden. Van, weet je, kijk mij eens wat voor ingewikkelde, rare ritmewisselingen je kan doen. Ik denk van ja...
Ja, dan ook een simpele track. Dus natuurlijk je volgende track Bad Religion.
Die hebben de simpele tracks uitgevonden.
Ja, precies. Ja. Simpele zanglijntjes. Mee zingbaar.
Ja, maar het is wel... Bedoel, je hoort hem 1 keer. Je bent hem nooit meer kwijt.
Ik heb er zin in. Zullen we eerst even draaien?
Ja, altijd. Lekker. Welk jaar is dit eigenlijk? Dit is heel oud.
Moeilijk.
Ik denk nog voor halverwege jaren 90.
Ja, ik ken dit.
Ja, Tony Hawk.
Alleen maar van Tony Hawk 2 natuurlijk.
Ik ook.
Ja, jij hebt ook dat computerspelletje gespeeld?
Ja. Ja, dit is waar ik hem van kende. Want dat was Tony Hawk op de PlayStation. Dat was ergens op de middelbare school. Ik denk de 3e of de 4e of de 5e. Weet ik voor welk jaar het uitkwam. En ik had zelf geen PlayStation. Maar een maatje van mij die wel. En dan ging je dus op woensdagmiddag ging je hele middag dit zitten spelen. En het was, jij kent die hele soundtrack natuurlijk ook van binnen naar buiten. Ja. En het is van Anthrax en Bad Religion en Mill & Colin. En...
Klein stukje nog, dat is veel te vet en veel te mooi.
Klopt ook. Het gerommel in tekst en muziek, het gaat perfect ook in elkaar door. En hij is qua metrum is hij ook het stopt allemaal precies op het goede moment, weet je wel.
Hoe lang bestaat Bad Religion? Dit.
Even kijken hoor.
85 zal
ik. Nee, ik heb die. Daar gaat Sam Outlaw anders aan.
Gaat Sam al zwingen?
Ja, niet stoppen die gast. Ik heb volgens mij, de vroegste plaat die ik van hun heb, is zo'n verzameling van de eerste paar EP'tjes of zo. En die heet volgens mij 84, 85.
Oké. Okay.
En dat zijn platen uit dat jaar, dus ja, net zo lang als ik bestaan.
30 jaar?
Ja.
Fuck.
Ja, ze zijn net zo oud als ik.
Ja.
De band dan. De leden beginnen ondertussen steeds ouder te worden.
Nou, ze doen nog steeds. Ja. Op hun manier.
Ja, maar nog steeds wel, weet je, ik bedoel... hun nieuwe dingen. Ik vind Bad Religion... Je hebt van die bands die na een paar jaar denken van... we moeten onszelf gaan heruitvinden. En je hebt bands die altijd hetzelfde blijven doen. En zij zitten op een hele gekke manier zitten ze tussenin.
Ja.
Je hoort af en toe wel wat verschuivingen of zo... maar het blijft wel altijd typisch Bad Religion.
Ja.
En het is fantastisch van A tot Z meezingbaar. En het klopt precies en het rammelt en het schuurt een beetje.
Ze komen best vaak naar Nederland. Ben je dan elke keer erbij of dat ook weer niet?
Nou, dat is net wanneer ik kan. Ja. Ze zijn van een punkband ook best duur.
Oh ja?
Ja, het is voor €30 of zo. Dat is,
dat is
ja, goed. Weet je, bedoel, dan ga je niet dood aan. Er zijn mensen die een stuk meer uitgeven als ze een Arcade Fire willen.
Ja.
En vaak in de zomer ook, ik weet niet waarom. Ik denk omdat ze als punkband toch best wel relatief groot zijn... dat ze ook wel wat zomerfestivals kunnen meepakken, weet je wel. Een tent op Lowlands of zo. En dat ze dan daar meteen nog een Europese show aan koppelen.
Ja.
Maar een paar jaar geleden, anderhalf denk ik je trouwens. Ja, nog niet zo heel lang geleden. In de Melkweg, ja, het is wel strak hoor, het is goed.
Ja, dat kunnen ze nog steeds. Hey, ik twitterde voor deze episode even onderweg. Ik zat in de trein en ik twitterde... ik ben onderweg naar de Tweede Kamer. Ik ga kletsen met Peter Quint. Met de vraag wat ik jou zo al moet vragen. Daar kwamen wat reacties op.
Ja.
Ja, een hoop reacties waar je misschien helemaal niet eens veel mee kan. Want ik moet er even eentje in ieder geval lezen. Tim Cardol zei er even van uitgaande dat er voorlopig nog geen nieuw kabinet komt. Waar moet dan het extra geld voor het primair onderwijs vandaan komen? Maar dat is iets waar je natuurlijk nu helemaal niks mee kan, omdat er geen coalitie is.
Nou ja, kijk.
Grote vraagstukken gaan niet behandeld worden.
Het kan wel. Weet je, er is. Het kabinet is demissionair. Wij niet. Wij als Kamerleden. Wij zijn
dus
gekozen.
De meerderheid is nog steeds.
Wij zijn aan het werk. En in principe zouden wij het zelf kunnen voorstellen. Maar de realiteit is dat partijen die aan het onderhandelen zijn, vaak op dat moment niet al te veel grote stappen willen nemen. Nee, omdat ze dat via de onderhandelingen proberen te regelen. We hadden een eerder debat met leraren. Toen zat GroenLinks nog aan de onderhandelingstafel. Ja. En het is voor hen dan een stuk lastiger om voorstellen van mij te steunen voor meer geld voor onderwijs als zij zelf in die onderhandelingstafel zitten. Terwijl ze dat best wel willen. Waar moet geld vandaan komen? Ik vind altijd een iets te makkelijke vraag. Er is namelijk best veel geld in Nederland.
Ik denk dat jij het oprecht gaat wegsnoepen.
Ja, maar je kan ook wel, weet je, in onderwijs gaat er ook heel veel geld gewoon in een soort grote zak naar het onderwijs waarvan niemand precies weet wat er gebeurt. Je zou kunnen beginnen om gewoon te zeggen, ook nee, dit percentage moet je aan lerarensalarissen uitgeven. Ja, dan kan je eindelijk die mensen wat meer geld geven. Dat is, verdomd hard nodig. En ja, goed, voor de rest, we houden dit jaar 3 miljard over volgens mij.
Mm-hmm.
Ze
hebben een feestje te vieren met
daar heb je een stuk minder dan de helft voor nodig om iets aan die inkomenspositie van leraren te doen. Als je wil, dan kan het.
As we speak, is er een eventuele coalitiekans op VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Zat ik even te zoeken. Een SP ziet een coalitie met VVD niet zitten. Dat vind ik niet zo heel gek.
Nee.
Maar D66 en ChristenUnie, is dat ook niet gedoemd te mislukken?
Voor ons?
Nee, voor hun. Voor die coalitie.
Nou ja,
want wat jullie en VVD zijn qua links en rechts, ChristenUnie en D66 op conservatief en progressief.
Ja, dat is waar, maar ik denk dat, ik weet het niet. Ik bedoel, ze doen weinig moeite om te verhullen dat ze er allebei niet extreem veel zin in hebben. Toch denk ik dat, die medisch-ethische dingen bijvoorbeeld, die zijn ongelooflijk ingewikkeld. Waarom? Je kan ook heel moeilijk een compromis afspreken. Je kan niet zeggen van ja, als iemand geen zin meer in het leven heeft, dan
wet of dan de inderdaad het, ja, euthanasie.
Dan krijgt hij voor de helft euthanasie.
Ja.
Dat is heel ingewikkeld.
Ja.
En dat gaat het heel lastig maken. Maar aan de andere kant, weet je, een coalitie betekent ook 4 jaar met elkaar samenwerken en ook allerlei dingen onderweg tegenkomen waar je dan ook met z'n vieren een oplossing voor bedenkt.
Uh-huh.
En ik denk dat zij qua sociaal-economische dingen een stuk dichter bij elkaar zitten dan dat ze het in die zin eens zouden moeten kunnen worden. Of ik daar blij mee ben is een tweede, maar het alternatief is tegenwoordig. Er blijft weinig meer over, denk ik. Dus je hebt of dit, PvdA en wij gaan het niet doen. Dan haal je GroenLinks ook niet.
Nee.
Dan haal je dus of dit, of een minderheidskabinet, of nieuwe verkiezingen.
Ja.
Ja. En dan, ik wacht wel af.
Wat houdt een minderheidskabinet in? Ik weet het nooit precies.
Nee, goed.
Het is het feit dat wetten er gewoon minder snel doorkomen, omdat we moeten...
Ja, een kabinet heeft... bestaat uit ministers van bepaalde partijen. En die partijen hebben aantallen zetels in de Tweede Kamer.
Ja.
En op het moment dat je dusdanig weinig partijen in het kabinet hebben dat ze minder dan 75 zetels in de Tweede Kamer hebben, dan heb je een minderheidskabinet.
Dat is 4 jaar geen fuck gebeuren eigenlijk.
Maar waarom niet? Ik bedoel, ga er gemakshalve maar vanuit dat ik in de oppositie terechtkom.
Uh-huh.
Als zij dan met een goed voorstel komen, dan ga ik het toch niet tegenhouden gewoon om hun pootje te haken.
Nee, precies.
Ze zullen alleen dan vaker met de oppositie moeten samenwerken. Ja. Ik zou dat vanuit democratisch perspectief gezien best interessant vinden.
Ja.
Dat je ook bedoel, een oppositiezetel is net zoveel stem als een coalitiezetel. En op die manier zou je wel
die ook iets meer... Misschien.
Ja. Ja. En dan kan je ook, daar hoef je ook volgens mij niet slechter van te worden. Ik bedoel, breng maar een wet hier naar de Tweede Kamer en dan zie je het wel of links ermee eens of de rechts het ermee eens is.
Dus jij juicht als ze zometeen...
Het is voor mijn eigen werk in ieder geval een stuk leuker.
Ja. Ik ben heel benieuwd, deze podcast komt volgende week woensdag uit.
Dan zijn ze er toch nog niet uit.
Oh nee?
Nee, dat gaat allemaal een pasje duren.
Okay,
ze zullen misschien wel gaan praten, maar voordat je al die details, dat duurt maanden.
Mocht dat wel het geval zijn, dan hoor je nu een voice-over die gaat uitleggen hoe het zit.
Nee, helaas.
All right. En de SP wil... Ik zeg net tegen jou... aan de ene kant wil ik heel veel over muziek praten. Dat is de podcast, de luisteraar van jou is dat gewend. Aan de andere kant vind ik het verdomde interessant om met jou over een aantal onderwerpen te kletsen.
Ja, we kunnen allemaal nog een biertje pakken en aflopen.
Ja, precies. Gaan we dan, en doe ik hem stiekem aan.
Met dubbele tong en dan...
Ja, precies. Peter Quint, dat is helemaal klote zooi.
Ja, ja. Kijk of Emiel nog wat laat vallen. En dan... Maar het punt waar ik heel graag even wil aantikken... Volgens mij hebben we laatst voor de Melkweg hier ook al heel... Echt 10 seconden over gerept. SP wil de bezuinigingen binnen de cultuur tegengaan. Ja. Vind ik heel logisch dat jullie dat willen. Waarom?
Omdat ik denk dat...
Om een uitleg te vragen.
Ja, nee, ik vind dat de cultuur in de hele Nederlandse samenleving... een best wel onderschatte positie inneemt. Ik denk dat je als samenleving gezamenlijk een hele hoop te winnen hebt... van als je al vanaf jonge leeftijd kinderen leert om hun eigen creativiteit een plek te geven. Voor sommige mensen zal dat via woorden zijn. Die zullen, God verhoede het, maar wie weet gaan ze wel de politiek in. Andere mensen zullen een instrument pakken. Andere mensen die zullen gaan schrijven of gaan schilderen. Maar ik denk dat cultuur een samenleving een soort van kritische spiegel voor kan houden. En dan maakt het niet uit of die samenleving naar links of rechts is. Maar je kan cultuur als tegenbeweging kan voortdurend mensen...
scherp houden.
Aan het denken zetten. Mm-hmm. En ik denk dat dat dwingen tot reflectie... dat iets is wat A, wel eens ontbreekt in de maatschappij... en B, wat heel erg belangrijk is. En bovendien denk ik ook dat je zelf beter van wordt... als je bijvoorbeeld al op school leert om muziek te maken... of muziek te lezen, ja. of instrumenten te spelen of te schilderen.
Nou, Peter, hier ben ik het helemaal mee eens. Maar in de praktijk zie ik ook een hele hoop lege concertzalen. Bijna lege concertzalen. Met bijvoorbeeld klassieke gezelschappen. Die ontzettend veel subsidie ontvangen. De gezelschappen zelf, al de orkesten. Ja. En ondertussen gaat ook nog naar de zalen op het kaartje wat subsidie bij. Dat ik denk, oké, dit had zonder subsidie nooit bestaan. Dan snap ik dat je bepaalde cultuur in stand wou. Alleen hoe ver wil je daarin gaan?
Ja, dat is een goede vraag. Want waarschijnlijk is de ironie ook nog eens een keer... dat voor een groot deel van de bezoekers... dusdanig veel geld verdienen dat ze prima een eigen kaartje hadden kunnen betalen.
Ja. Ja.
En dat vind ik zeker bij wat je dan wat meer de hoge culturen zou kunnen noemen. Want hetzelfde zou je ook kunnen zeggen voor balletvoorstellingen... of voor grote collecties, beroemde collecties in musea. Mm-hmm. Ik vind wel dat je zo'n erfgoed van die hoge cultuur... ook als ik het zelf misschien soms niet altijd op waarde weet te schatten... of tot precies begrijp.
Een stuk van Bach.
Ik vind wel dat je dat, moet bewaken. Kijk... Of ik nou van de verdeling van het budget... dat zou ik misschien nog wel een beetje kunnen verschuiven. Dat geldt ook voor... Ik woon zelf in Amsterdam, dus ik vind het heel fijn... dat er in Amsterdam zo heel veel toffe cultuurdingen te doen zijn. Maar de verdeling tussen Amsterdam en de rest van Nederland... is wel echt extreem scheef. Ik bedoel, soms heb ik ook wel zoiets van... oké, misschien moeten we maar niet ons 24e expositieruimte in Amsterdam... nationaal subsidiëren, maar zouden we eerder een... Weet ik veel. Iets de muziekvereniging in Noord-Nederland of zo. Ja.
Maar neem nou een Bad Religion, dat vind je ontzettend vet.
Ja.
Over 400 jaar, vind je dan dat er nog uitvoeringen van Bad Religion gedaan moeten worden in verschillende samenstellingen?
Ja, zeker wel. Ja.
Of moet er vooral gewoon een cd'tje in een museum liggen van Bad Religion waar mensen nog eens terug kunnen luisteren?
Ja,
deze is wat korter.
Ik vrees dat Bad Religion niet dat mainstream oeuvre gaat halen dat ze over 400 jaar nog gespeeld gaan worden. Dat is soms ook wel... Soms ook wel prima, maar ik denk wel dat je een soort bepaalde mijlpalen in je soort wereldwijde culturele ontwikkeling... dat het wel goed is om die te bewaken en om die te koesteren. Ja. Ook al heb ik zelf meer met Bad Religion dan met Bach.
Ja. Maar ik proef wel, laten we onder de loep nemen hoe ver we daarin gaan.
Ja, nee, maar zeker. En kijk, ik heb het liefst dat het gewoon ook zoveel mogelijk gaat naar de breedte ontwikkeling. Mm-hmm. Zeg maar, van jongs af aan mensen leren om op een creatieve manier bezig te zijn. Omdat ik denk dat je daarmee de beste garantie hebt dat, of ik het nou mooi vind of niet, dat maakt me geen hol uit. Maar dat je mensen opleidt om zelf ook creatief aan de slag te gaan.
Ja.
En dat lijkt me voor het land een uitkomst.
Ja. En het experiment misschien?
Ja, maar ik vind dat moet je ook...
Aanmoedigen?
Ja, ruimte geven en ook accepteren dat dingen soms mislukken.
Ja.
Want het is natuurlijk vaak politiek, weet je wel, ineens van... Ja, ze kregen zoveel subsidie en toen kwamen er maar 10 man. En dat is ook klote als er voor een bepaald project een paar ton is uitgetrokken. Ik noem maar eens iets. Of daar staat hij nu, wat is het? Een paar ton subsidie krijgen voor...
Stel, een miljoen.
Ja. Ja. Nou, stel, er komt echt geen hond op de shows af. Dan kan je... Dan kan je de koppen in de kranten al voorspellen.
Ja.
Ja, de staatssubsidie slurpend. Die hebben een beetje een paar jaar van de belastingbetaler beleefd. En toen ze wat moesten opvoeren, kwam er geen hol opdagen. Nou, in het geval van de staat vind ik dat niet zo heel waarschijnlijk dat het gaat gebeuren. Maar stel, ja, je moet natuurlijk wel kijken van als zij het gewoon verkloten hebben en 3 jaar lang op kosten van de belastingbetaler zitten te blowen, dan mag je daar misschien wat van vinden. Maar mensen het vertrouwen geven dat zij iets tofs kunnen neerzetten, betekent ook accepteren dat het soms fout gaat.
Maar welke instantie bewaakt dit? Dat er daadwerkelijk... Wie moet wel op de vingers tikken dat er...
Nou, volgens mij is dat de Raad voor Cultuur uiteindelijk. Je hebt Fonds Podiumkunst. Je hebt al van die verschillende instanties die voor bepaalde delen van die subsidiestromen dan verantwoordelijk zijn. Dus Raad voor Cultuur, Fonds Podium. Podiumkunst doet vrij veel. Voor als het gaat om bandjes en opvoeringen en theatergezelschappen. Nou ja, letterlijk de podiumkunsten dus. Ja. Maar uiteindelijk... Ja, er is de politiek verantwoordelijk. Die besluiten weliswaar niet op individueel niveau. Godzijdank niet. Dan krijg je een soort smaakpolitie die zegt van... ik hou wel van ballet. Laten we daar wat meer geld naartoe doen. Ja. En dat kan je beter breder bekijken. Maar wij bepalen wel of er überhaupt geld voor is.
Ja. Sam Outlaw.
Yes. Hij heet dus echt zo. Ik was er heilig van overtuigd dat dit een... Een artiestennaam moest zijn.
Nou, dit is gewoon, dit hebben we vorige week inderdaad ook besproken. Zijn achternaam is daadwerkelijk Outlaw.
Zeg,
dat moet je ook keer op keer weer uitleggen op shows. Ja.
Ja, dan ben je wel voorbestemd om country-artiest te worden.
Ja, alleen dan word je geboren in L.A. Maar goed.
Ja, maar uiteindelijk als je Outlaw heet, dan word je gewoon country-artiest.
Ja, en de titel is geweldig. Jesus, take the wheel and drive me to a bar. Zullen we hem gewoon even doen?
Ja, lekker. I'm lower than I've ever been before. Turn to anymore. I have even lost faith in myself. I have failed me too many times. But I've heard there's one person I can trust with my whole life. So Jesus, take the wheel. Dim lights and alcohol. I'm gonna do some drinking, so you should probably steer. I'm counting on you, Jesus, take the wheel. Well, I've never had a friend like you. That's fantastic. This. Alle, zeg maar, van de snikjes in de woordjes, de slide guitar. Het is elk country cliché op een hoop geveegd.
Ja.
En dan ook niet per se de alternatieve country, maar gewoon echt die hele cheesy Nashville mainstream country.
Uh-huh.
En het klinkt zo vet.
Ja.
En het is natuurlijk, ik bedoel, het nummer Jesus Take the Wheel. Dat is zo'n oude country klassieker die dan, nou ja, vooral die lieve gelovige mensen in Nashville dan nog één keer toegevoegd wordt. Maar en Take Me To A Bar.
Ja.
Vind ik dan ook wel weer geinig hoe hij dat doet.
Ja.
Ja, het is een fantastisch nummer dit. Echt alles klopt hier aan.
Ja.
En natuurlijk, zoals een country artiest betaalt, gewoon weer een goed nummer over alcohol. Ja. Dat, die staat hoog op de top 10 van country thema's. Maar dit is ongeveer wel de grens van hoe veel cleaner dan dit moet mijn country niet worden, zeg maar.
Okay.
Was 2 jaar geleden of zo was ik in Nashville. Dan wil je natuurlijk ook naar de Grand Ole Opry, want je bent in de Grand Ole Opry.
Uh-huh.
Dat is heel tof, want die hebben nog steeds elke avond een opvoering. En dat is nog steeds het oude radioprogramma wat het was. Dus je hebt om 2 uur en in die 2 uur komen 5 artiesten of zo langs die 3 liedjes spelen. Zoiets. En tussendoor wordt het gewoon nog aan elkaar gepraat. En dat, je merkt daar wel, dat is dan echt van die hele, hele clean redneck, Carrie?
Carrie Underwood.
Ja, ik denk het wel.
Blake Shelton, ja, dat zijn er zo, ja.
Ja, precies. En hoe heette die gasten? Een bandje wat ik dat toen zag. God, hoe heette ze? Jewel speelde ook, die ik alleen maar van dat tienerhitje kende van Foolish Games.
Foolish Games, ja.
Maar die is daarna country gemaakt en dat was eigenlijk, ik vond dat echt een te gek optreden. Dat was heel mooi wat zij deed. Rascal Flats, ik weet niet.
Okay.
Zoiets, maar echt zo'n gebleekte tanden. Perfect, is gewoon zo'n romp-stomping country.
Ja, dat zijn de Gerard Jolings en Gordons van Winnipeg natuurlijk.
Ja, nee, maar dat bedoel, het is ook gewoon echt volksmuziek. Ja. Ah. 3-4 weken in het zuiden doorgereden, dat is... Het is ook bijna een soort tegenreactie dat als je dan in de buurt van een universiteit of zo komt, dan hoor je het ook helemaal niet meer. Alsof iedereen die dan zeg maar, zich probeert te onttrekken aan het milieu ook gewoon meteen de muziek erbij wegflikkert. Ja. Zo van, alsjeblieft, herinner me hier niet aan. Maar ja, ik hou er echt van. Ja. Want het is ooit begonnen bij Cash. En sindsdien, tot aan Stem Outlaw, zeg maar.
Ja, lekker zeg. Luister je een podcast?
Weinig.
Oké.
Okay. Als ik onderweg ben, luister ik Spotify meestal. Of ik heb er een paar van. In ieder geval jouw Spotify-lijsten altijd tussen staan. En ik probeerde die NPR-dingen af en toe bij te houden. Ja.
Jezelf een beetje op de hoogte houden.
Die doen hele toffe dingen. Ja. Maar ik merk vaak als ik bijvoorbeeld een trein is, zo'n ultiem moment om een podcast te luisteren. Dat ik dan toch snel even mijn mail erbij pak en dan gewoon een muziekje op de achtergrond heb.
Ja,
in plaats van.
Precies.
Nou ja, mijn aandacht helemaal uiteen trekken.
Ik zit denken, die NTR, welke heb jij een podcast aanrader? Vaak zitten podcastluisteraars wel te wachten op een leuke aanrader.
Poeh, even denken hoor.
Tiny Desk Concerts?
Ja, die Tiny Desk Concerts is te gek.
Ja.
Daar heb ik onder andere ook, er staat ook een hele show van Dave Rawlings en Gillian Welch op, die echt fantastisch is. En zij hebben sowieso wat daar langskomt, zijn wel echt, er zitten hele mooie dingen tussen.
En welke ik wil luisteren is All Songs Considered. Ze behandelen dan 4-5 artiesten per week.
Ja.
Is ook een toffe. Ja. Moet je een beetje zin in hebben? Het is heel Amerikaans.
Ja, maar ik vind het wel mooi gewoon dat je zoiets hebt waarbij je gewoon totaal on demand kan besluiten van oké.
Ja.
Gooi er maar doorheen en even kijken wat het deze keer brengt, zeg maar.
Ja. Steven Francis NL zegt, dat is een podcastluisteraar, reageert op deze podcast en zegt... Luister al jaren podcastjes, maar kon de Nederlandse varianten op een of andere manier nooit echt aanhoren. David is niet judgmental, wel eerlijk en gewoon fijn om naar te luisteren. Goede muziek, leuke interviews en verslaafd as fuck. Dankjewel, Steven
Francis NL. Ding, ding, ding.
Dit is... dit moet je af en toe voorlezen.
Ja, nee, ja, ik bedoel, volgens mij het is beter dan dat je... die klootzakje zit dan weer zijn podcast vol te lullen. Ik wil het niet aan horen. Ja, ja. Kan je beter dit horen.
Dit is dan weer een reden om volgende week weer eentje te gaan doen.
Precies.
Ja. Hey, wij gaan richting het einde van deze podcast. Ik heb een zomerstop over een aantal weken. Dan ga ik even... dat lijkt ook gewoon professioneel. Dan heb je een seizoen 2 die je dan na jaar start.
Teaser opnemen.
Voor seizoen 2 zit ik te zoeken naar specifieke naar gasten.
Uh-huh.
Heb jij nog specifieke gasten waarvan jij zegt... Nee, maar ik vind het leuk. Ik wil het stokje overdragen aan.
Even denken hoor. Ik zou gewoon altijd Nathan Rotjes uitnodigen. Omdat ik gewoon ook wel benieuwd ben wat voor muziek te luisteren. Omdat ik gewoon een fascinerend figuur vind.
Je bent gewoon fan van Nathan Rotjes.
Ja, ja, hij heeft een goede mat. Plus ik heb soms ook zoiets...
Is hij fan van muziek?
Ja, dat weet ik dus helemaal niet.
Okay.
Dus ik ben heel benieuwd of dat überhaupt zou werken. En ik heb ook zoiets, maar misschien heb je dan tijd voor... Ik vind het... Ik kan het niet altijd zo blij zijn. Ik bedoel, ik moet echt af en toe naar teringherrie luisteren... of gaan kickboksen om af en toe even stoom af te blazen.
Hij zou ook niet misplaatst staan in Jezus Leeft. In de politieke partij Jezus Leeft.
Ja, dat vraag ik me dus af. Ik bedoel, wanneer is die man boos? Wat doet hij dan?
Ja, nee.
Is hij dat wel eens of is hij gewoon...
Ja, ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee. Nathan Rotjes is jouw...
Ja, ik zou altijd overal...
Nominatie?
Ja, daar kom ik ook langs trouwens.
Hey, voor de laatste in kanaal, Modern Life is Born. Eigenlijk stond hij bovenaan jouw lijstje. En ik weet niet zo goed waarom hij nou onderaan is beland. Want jij...
Prima afsluiten dit.
Ja, precies.
Waarschijnlijk om niet al te veel luisteraars kwijt te raken.
Ja. Laatste vraag voordat we die track aanknallen. Als het ooit zover komt, een SP komt de regering in.
Mm-hmm.
Onder jouw leiding. Wat is dan de eerste wet die absoluut doorgevoerd gaat worden? Liefst een sexy quote vorm, zodat ik daarna Modern Life is op de podcast uit.
Iets met meer geld voor kinderen in armoede. Amsterdam gezien, dat is echt kut als je als kind opgroeit en je bij wijze van spreken thuis gehouden wordt als je jarig bent op school, omdat je ouders niet kunnen trakteren. Dus dat zou echt, ik heb geen idee wat voor wet je dat moet gooien, maar iets daaraan doen.
Ja, dat is een concrete zin. Maak er eens even een artikel.
Zorg er gewoon voor dat kinderen in armoede wat meer steun krijgen. Dat is gewoon kut om zo op te groeien.
Ja. Dankjewel, Peter Quint.
Heel graag gedaan. Zo.